Goedenavond gemeente, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van der Wind. De schriftlezing voor deze dienst is een gedeelte uit Lucas 15 en Efeze 4. Ook lezen we zondag 33 van de Heidelberger Catechismus. De kerkdiensten voor zondag 3 december in de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee C.H. Bijl uit Waddinxveen. In de avonddienst om 6:30 hoopt voor te gaan dominee Van Zetten. De collecten in deze dienst zijn er 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de extra collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Ook vragen we uw aandacht voor de zendingsbusjes achter in de kerk. De voorzang is Psalm 64 vers 1... Het behaag u mij gehoor te geven. Ik zend mijn klaarstem tot uw troon. O Heer, dat zich uw hulp vertoon. De kerkenraad wenst u en jou en allen die met ons verbonden zijn een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 47, de versen 1 en 4. Juicht, o volken, juicht, handklopt en betuigt onze God uw vreugd. Vers 1 en ook vers 4 zingt des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. Psalm 47, de versen 1 en 4. Nadat wij het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 95, het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij. Psalm 95, vers 4. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, door belijdenis van een algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Heilige God, trouwe, barmhartige Vader, ook deze avond willen we tot u komen in ons gebed. En daarin komen we u naderbij. We komen tot u met onze woorden, met onze gedachten. Met wat er in ons hart leeft. Voor u de grote God. En dat mogen we doen met eerbied. In ootmoed en nederigheid. We mogen het ook doen in vrijmoedigheid en vertrouwen. Omdat u die God bent die uw genade hebt bewezen. Die uw genade hebt geopenbaard. We horen dat in het evangelie. Wij mogen dat zien in uw Zoon Jezus Christus. Dat u een genadig God en Vader bent. Voor allen die u aanroepen. Die u zoeken en nodig hebben. Die uw naam willen belijden. En u ook deze avond het geloof hebben beleden. In de gemeenschap met uw kerk. Die al zo oud is. Uw kerk die ook al zo wijd verspreid is over deze wereld. En wij mogen daar onderdeel van zijn. We mogen daar ook in meespreken en belijden. En ook ieder persoonlijk weten dat u die God bent. Die hoort. Die ons roept. Die naar uw belofte ons wil leiden. Ja, Heere, geef dat onze harten daar ook voor open zijn. Kom zelf met uw Heilige Geest. En werk het geloof in ons. Dat wij u mogen kennen en dienen. Sterk dat geloof. Onderwijs ons. Geef dat wij telkens weer de goede weg kiezen. De weg van uw woord. De weg achter Christus aan. De weg door dit leven. Waarin we niet onszelf zoeken. Maar u zoeken. U eren. En onze naasten daarbij ook in het oog hebben met liefde. Schenk ons daarvoor de hulp van uw Heilige Geest. En wees ook vanavond bij ons. Zegen daarvoor de prediking van het woord. Heere, kom tot ons in uw woord. En dat wij zo kunnen luisteren. Dat allerlei verhinderingen die er kunnen liggen. Toch niet er niet zijn, er worden weggenomen in onze eigen gedachten of wat er misschien gebeurt of wanneer de boze het zaad wil wegpikken zoals de vogels dat doen van het platgetreden pad in de gelijkenis van de zaaier. Wij bidden van u, wilt u ons ook daarvoor behoeden en geven dat uw woord als een zaad zo valt in de aarde van ons bestaan. En dat het zal opgroeien. Dat het vruchten mag dragen tot uw eer. U bidden we ook om de hulp van uw Heilige Geest in heel deze eredienst. In het samen bidden en zingen. In onze gebeden. In het geven van onze gaven. En dat we ook bij elkaar zijn. In de kerk. En we zijn ons ervan bewust dat ook thuis mensen luisteren. Leden van uw gemeente. En zo zijn we toch verenigd. Omdat we luisteren naar hetzelfde woord. Geef dat we ook vanavond u zullen eren. Vervuld mogen zijn van u. We bidden dat u zo uw kerk over heel de wereld gedenkt. Op alle plaatsen waar het evangelie wordt verkondigd. Waar mensen u zoeken en ook bij elkaar komen, met elkaar brood en wijn delen, waar de heilige doop wordt bediend, waar de schriften opengaan. Wij bidden van u dat u op al die plaatsen naar uw belofte ook wilt wonen, u hulp en troost geeft, mensen tot bekering brengt, uw kerk opbouwt en ook beschermt tegen de aanvallen van de boze. We bidden u voor het Joodse volk, wilt u ook daaronder krachtig werken, dat volk naar uw belofte ook, in genade gedenken en geven wat nodig is voor hun leven, bescherming geven tegen de gevaren en ook tegen de vijandschap die er tegen Israël keer op keer naar voren treedt. U bidden dat u de nood in de wereld gedenkt met uw barmhartigheid. Geef dat mensen geholpen worden in hun levensbehoeften als er armoede is. Als ze getroffen zijn door rampen waar oorlogen veel verwoesting hebben aangericht. Waar mensen angsten lijden onder terreur, onder onderdrukking. Heere, gedenk deze wereld in al zijn noden. En wilt u allen die ook geroepen zijn leiding te geven, die de macht hebben om belangrijke beslissingen te nemen. Geef hen wijsheid, mogen ze in rechtvaardigheid regeren en daarmee de volken ook dienen. Nu de achterliggende dagen een grote aanslag heeft plaatsgevonden bij een moskee in Egypte, bidden wij voor degenen die daardoor getroffen zijn, verliezen hebben geleden, waar ook zoveel geweld en verdriet is teweeggebracht. Heer, gedenk de mensen daar. U bidden we ook voor de christenen die daar wonen. Schenk hen ook moed en uw hulp, de kerken, die nu ook weer extra waakzaam zijn, omdat ze ook zo vaak getroffen worden door aanslagen. Wilt u hen helpen en vrijmoedigheid geven? Laat het getuigenis van Jezus Christus ook in dat land tot een zegen zijn en tot verheerlijking van uw grote naam. We leggen dit alles voor u neer in ons gebed. Hoor ons, niet om enige verdiensten van onszelf, maar we mogen vrijmoedig pleiten op de grote verdiensten van uw Zoon, die zijn eigen leven gaf, die alle gerechtigheid heeft volbracht. Jezus Christus, hoor ons in zijn naam. Amen. We gaan vanavond in de Bijbel lezen uit het Nieuw Testament en lezen eerst uit Lucas 15, de versen 1 tot en met 7 en dan in Efeze 4, vers 17 tot en met 32. De schriftlezing vindt u in het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 15. En vervolgens in de brief van Apostel Paulus aan de gemeente in Efeze, hoofdstuk 4. We luisteren naar het woord van God, zoals dat staat opgeschreven in Lucas 15, vers 1 tot 7, en dat als volgt luidt. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei, welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Vervolgens in Efeze 4. Efeze 4 vanaf vers 17 tot en met 32. Daar schrijft de apostel van Jezus Christus het volgende. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Ze hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerte, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen. Om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw. Opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. En wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Tot zover de schriftlezing. We lezen nu uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 33. En de stof uit deze zondag is ook de leidraad voor de prediking van het woord. Zondag 33. Uit hoeveel stukken bestaat de oprechte bekering van de mens? Uit 2 stukken. De afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een innig berouw dat wij God door onze zonde vertorend hebben. En die zonden, hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstig en liefdevol verlangen om naar de wil van God alle goede werken te verrichten. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit een oprecht geloof volgens de wet van God tot zijn eer geschieden en niet die op ons eigen goeddunken of menselijke voorschriften gegrond zijn. Tot zover uit onze catechismus. Het gaat vanavond over de bekering. En de preek is verdeeld in 3 punten. Ten eerste wat je beleeft. Ten tweede wat je wilt. En ten derde wat je doet. Dus over de bekering, wat je beleeft, wat je wilt en wat je doet. We gaan zingen van Psalm 86, de versen 4 en 6. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de collectes die zijn aangekondigd. En wij gaan dan zingen van Psalm 86, de versen 4 en 6. Gemeente, u weet dat u bekering nodig hebt. En u kunt dat op twee manieren weten. En u moet maar voor uzelf nagaan wat er van op uzelf van toepassing is. Trouwens, eerst, wanneer u de bekering niet nodig hebt, is dat niet best. Toen de Heer Jezus die gelijkenis van het verloren schaap vertelde, toen stonden daar twee groepen mensen bij. Zo lazen we in Lucas 15. Tollenaars en zondaars, die komen bij Jezus om hem te horen. En hij ontvangt ze. En hij eet met hen. En aan de andere kant zien we de fariseeën en de schriftgeleerden. En die vinden dat maar niets. En dan vertelt de Heer die gelijkenis over de herder die op zoek gaat naar dat ene verloren schaap. Dat is afgedwaald. Ja, en ook de kinderen die weten wat er dan gebeurt. Als die herder dat verloren schaap vindt, dan is hij blij. Hij legt het op zijn schouders. Hij neemt het mee naar huis. En met veel blijdschap vertelt hij het zijn vrienden en zijn buren. En zo, zegt Jezus, zo zal er in de hemel blijdschap zijn over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. En dat is dus het probleem van die fariseeën en van die schriftgeleerden. Zij hebben de bekering niet nodig. Tenminste, dat denken ze. En daar is God dus niet blij mee. Als u of jij de bekering niet nodig hebt. Daar is God niet blij mee. Die herder die had een kudde van 100 schapen. Zo zitten wij hier in de kerk allemaal bij elkaar. En de mensen die thuis luisteren, die rekenen we daar ook bij. En stel toch dat er slechts één van u zich bekeert. Al zou het er één zijn. Dat geeft al blijdschap in de hemel. De heilige engelen die zullen feest vieren. De grote, almachtige God zelf zal er blij mee zijn. Maar je kunt ook keurig in de kerk zitten. Je kunt elke zondag goed opletten. Terwijl je de bekering niet nodig hebt. Nou zegt Christus. Dat geeft geen blijdschap in de hemel. Als we denken dat niet nodig te hebben. U weet dat u bekering nodig hebt. Ik begon de preek ermee dat je dat op twee manieren kunt weten. Je kunt het weten omdat u het goed hebt gehoord, u hebt het zo geleerd en u stemt er daarmee in. Maar ja, niet vandaag, alstublieft. Eigenlijk moet er wel iets veranderen in mijn leven. En wellicht dat u dat weet van jongs af aan. Op 20 jaar of 70 jaar. En dat is dan ook alles. Als Augustinus vertelt over zijn eigen leven en door welke worsteling hij is heen gegaan, dan schrijft Augustinus over een bepaalde periode dat hij bad. Bekeer mij, Heere, maar vandaag nog niet. Bij die andere manier waarop u kunt weten dat u bekering nodig hebt, op die andere manier klinkt dat toch wel anders. Bekeer mij, Heere, liever vandaag dan morgen. Zelf weet ik het niet meer, mezelf veranderen kan ik niet, doet u het. Bekering, dat heb ik nodig, dat ik terug mag keren tot God. Zonder God ben ik verloren.
Het leven in de zonde, dat maakt me niet gelukkig. Ik wil een ander leven. Herschep mijn hart, o God. Herschep mijn hart. Leer mij te leven tot uw eer. Dat ik een bekeerd leven zal leiden. Dat er bekering is in mijn leven. Je kunt dus op twee manieren weten dat je bekering nodig hebt. Om nog een vergelijking te maken, we kunnen ook op twee manieren naar het ziekenhuis gaan. Ja, kinderen, voor wie is het ziekenhuis bedoeld? Is dat voor gezonde mensen of voor zieken? Natuurlijk, voor zieken. Maar je kunt naar het ziekenhuis ook gaan als bezoeker. Je gaat even kijken en je zit daar en je praat wat en dan ga je weer naar huis. Ja, dat is toch heel anders dan een patiënt. Die patiënt die wacht op de dokter en wat heeft die dokter mij te vertellen? En die patiënt die wil graag beter worden. Nu, gemeente, kinderen, de kerk. Is net een ziekenhuis. Wij gaan niet naar de kerk omdat wij zo goed zijn. We gaan niet naar de kerk omdat we allemaal van die geestelijk gezonde mensen zijn. Nee, we hebben hulp nodig. Het zit in ons hart niet goed. We hebben genezing nodig. Of bent u hier alleen maar als een bezoeker? Nee toch? We zijn er van onszelf ellendig aan toe. Ons hart is verdorven. We hebben bekering nodig. Dat God met zijn geest in ons werkt. En wie houdt de spreekuur? Dat is Jezus. Dat is de Christus. Twee keer per zondag komt Christus in dit ziekenhuis. Hij is de heiland. Hij is de geneesheer, de hemelse arts. En hij komt met zijn woord en geest in de gemeente. Niet voor wie gezond zijn, maar voor wie ziek zijn. Hij zegt, ik ben niet gekomen voor rechtvaardigen, maar om zondaren te roepen tot bekering. Ja, begrijp dat goed. Als Christus u roept tot bekering. Dan zou u kunnen denken, ja, zie je nou wel, dan moet ik het toch zelf weer doen. Hij roept mij toe dat ik mij moet bekeren, maar hoe krijg ik dat toch ooit voor elkaar en wat moet ik daar nou mee? Nou, zo zit het toch niet helemaal. Dat roepen van Christus, dat is anders. Hij roept net zoals je iemand wakker roept. Je weet hoe dat gaat. Terwijl je dat roept. Zeg, word eens wakker. Dan maak je die persoon ook wakker. En zo doet Christus dat. Door zijn roepen worden wij wakker. Zijn stem wekt de zondaar uit zijn slaap. En zijn woord dat klinkt met macht. En zijn woord brengt je tot bekering. En leidt je in de bekering. We moeten die opdracht tot bekering dus niet opvatten als een moeilijke opdracht. Waar je misschien geen raad mee weet. Nee, voor een zondaar is dat juist goed nieuws. Van wie is die stem die roept? Dat is de arts. Dat is de hemelse arts. Hij roept u. En Christus laat u niet liggen in onze ellende. Hij roept u eruit. Kom maar hier. Kom tot leven. Kom terug naar huis. Kom, roept hij. Kom, ik neem u mee naar mijn vader. Dus vergeet het niet, gemeente. Het is Jezus, het is de heiland die ons tot bekering roept. De heiland. Onze ongerechtigheden, die kwamen neer op hem. Onze krankheden, onze ziektes heeft hij gedragen. Door zijn striemen is er voor ons genezing. Ziet u, hij is het die u tot bekering roept. En hij roept met liefde. Hij roept u om u te leiden in dat nieuwe leven. Wat is dat dan, die bekering? Nou, er zitten twee kanten aan, leren wij in vraag 88. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Het oude sterft af en het nieuwe staat op. Hoe gaat dat dan? Dat sterven en dat opstaan? Te plaatsen in de Bijbel, waar zulke termen worden gebruikt, lezen we dat we door het geloof met Christus sterven en met Christus opstaan tot een nieuw leven. Het gebeurt niet los van Christus. Hij is het, zou ik kunnen zeggen, hij is het die ons meeneemt. In zijn dood is onze zonde teniet gedaan, daar is mee afgerekend, dat is aan het kruis genageld. Maar hij neemt ons ook mee in zijn opstanding. We krijgen een nieuw leven, een leven voor God. En als iemand nu vraagt, hoe kan die bekering ook mijn leven binnenkomen? Hoe krijgt dat in mijn leven gestalte? Nou, daarvoor moet je dus Christus aanhangen. Daarvoor moet je hem ingelijfd zijn, door het geloof aan hem verbonden. Want wie in Christus is, die zal met hem opstaan tot een nieuw leven. Zondag 33 legt ons uit wat de bekering inhoudt. Er staat hier niet hoe je tot bekering kunt komen. Eerder in de catechismus is wel duidelijk dat de vruchten van bekering voortkomen uit het geloof in Christus. En als je zoekt van waar komt dan dat geloof, dan kun je lezen, nou, dat geloof, dat werkt de Heilige Geest in ons door de verkondiging van het evangelie. Door het evangelie komt de Geest om het geloof te wekken, om ons aan Christus te verbinden. En zo zal er ook bekering zijn in je leven. Door dat geloof, het oprechte geloof in Christus, gaat onze oude mens afsterven. En staat een nieuwe mens op. Het komt van hem. En dat verband tussen geloof en bekering, dat zien we ook in Efeze 4. Wat we hebben gelezen, in vers 20 schrijft de apostel over Christus. Door Christus te leren kennen, wanneer we hem hebben gehoord, wanneer we door hem zijn onderwezen, dan leggen we de oude mens af en we bekleden ons met de nieuwe mens. Dus door Christus te leren kennen, verandert ons leven. Ga je er ook iets van beleven? Bekering, dat zal toch niet ongemerkt langs je heen gaan. En wat is dat dan, wat je gaat beleven? Nou, laten we niet te snel zeggen, ieder beleeft het op zijn eigen manier. Dat kan in veel opzichten waar zijn. Maar er is ook een eenheid in het werk van Gods Geest. En dan gaat het hier over. In de ware bekering ligt zowel berouw als vreugde. Enerzijds een innig berouw, verdriet in je hart. En anderzijds een hartelijke blijdschap in God. Ziet u, als u deze woorden hoort, bekering, dat doet ook iets met je. Dat raakt uw hart. En dan gaat het niet om de heftigheid ervan. Er is geen maatstaf hoe diep je verdriet, hoe diep je dat moet voelen. Of dat je eerst terecht moet komen in een of andere wanhopigheid voordat je klaar bent voor de vreugde van Gods genade. Nee, zo niet. Waar herken je de ware bekering dan wel aan? Niet aan hoe heftig je al die dingen hebt beleefd. Niet hoe diep of hoe lang je weg naar de genade is geweest. Dat mogen ook niemand voorschrijven. Als we die twee kernwoorden nemen, berouw en vreugde, dan kunnen we de ware bekering eraan herkennen of het daarin werkelijk gaat om God. Zowel in dat berouw als in onze blijdschap. Gaat het daarin oprecht om Hem? Is dat berouw? Wanneer u last hebt van uw zonde, u blijft in gebreken, u bent misschien niet eerlijk geweest, u hebt uw eigen eer zwaarder laten wegen dan Gods eer en daar hebt u last van. Maar waarom eigenlijk? Waarom zit de zonde je niet lekker? Is het angst? Omdat u bang bent dat God u veroordeelt? Of is het schaamte? Je wilt een goed mens zijn en je wilt dat anderen positief tegen u aankijken, maar je faalt en je kunt toch niet zo heel trots meer zijn op jezelf? Schaamte? In zulke schaamte draait het nog niet om God, maar ergens nog om mezelf. Het berouw van de bekering is iets anders. Dat is een droefheid naar God. Het doet je leed dat je Hem hebt vertoord, zegt de catechismus. Het doet je pijn dat je de Here hebt beledigd. Hem die zo groot is en die zo goed is. Hij die zo vaderlijk voor je zorgt. Hem heb je met je zonde geraakt. Hem heb je tekort gedaan. Dat is het berouw in de ware bekering. Met mijn zonde heb ik God vertoord. Hij die zo vlekkeloos, zo rechtvaardig is. Die zelfs zo grondeloos barmhartig is. Die God, die vindt mijn zonde zo ernstig dat alleen het offer van zijn eigen zoon, het kostbare bloed van Jezus, alleen dat kan het weer goed maken. In de bekering richt ons oog zich op God. Ik zie wat ik Hem heb gedaan. Maar ik zie ook zijn liefde. Ik zie ook dat Hij uit vrije genade mij niet verwerpt. Maar dat Hij deze zondaar alles wil vergeven. En wat een vreugde. Wat een onvoorstelbare vreugde mag dat zijn. Hoe ga ik die grote vreugde in God beleven? Dat is door Christus, staat er in het antwoord op vraag 90. De eeuwige Zoon van God die mens is geworden. Hij bleef heilig. Hij bleef machtig. Heerlijk in majesteit. Maar Hij kwam ons nabij in een volheid van liefde. Jezus toonde ons de genade, de onvoorwaardelijke genade van de Vader. Die God is onze zaligheid. Die God is ons een God van heil. Hoe ellendig je eraan toe bent, hoeveel schuld je hebt bij God, hoe lang je al in ongeloof hebt voortgeleefd. Dat bloed van Christus reinigt u van alle zonden. Hij is uw redder. Door Hem vindt u vrede bij God. Wat een onvoorstelbare, grote vreugde. Ga je daarin beleven. Wanneer er bekering komt. Wanneer dat er is gekomen. Ga naar het tweede punt. Het is niet alleen het beleven. Je zou kunnen zeggen de bevinding. Waaraan we die oprechte bekering kunnen herkennen. Het is ook ten tweede wat je wilt. Bekering of wedergeboorte, dat is de ombuiging van onze wil. De verandering van wat wij willen. Dat onze wil op God wordt gericht. We gaan meer willen wat Hij wil. En gemeente, dat is misschien nog wel duidelijker dan wat we beleven in de bekering, dan dat eerste punt. Want dat wat we besproken hebben, het berouw en de vreugde, die zijn niet altijd even sterk. Door de ene persoon kunnen die ook dieper worden ervaren dan door de andere. En allerlei emoties, die kunnen de beleving van het geloof ook best wel in de war brengen. Maar dat tweede, onze wil, wat je wilt. Dat onze wil zich gaat ombuigen naar God. Dat we diep in ons hart hem graag willen dienen. Dat we hem willen eren. Dat is vaak veel, veel stabieler. Dat is vaak veel vaster. Dan wat we beleven aan berouw en aan vreugde in de Heer. En wat je wilt, dat is niet zozeer een bepaald besluit dat je neemt, maar in de zin van je verlangen. Waar je hart naar uitgaat. Dat je een verlangen kent naar God, een verlangen om hem te eren, om hem te dienen. Een verlangen om God te behagen. Met de diepste drijfveer zoekt u niet langer uzelf, u zoekt niet langer deze wereld of de zonde, maar u zoekt God. Zondag 33 spreekt niet alleen over berouw en vreugde, maar onder vraag 90 ook over ons verlangen. Namelijk dat het in de bekering onze lust en onze liefde wordt om ons door de wil van God te laten leiden. De keerzijde. Het laat twee zijden zien. De keerzijde is genoemd in ondervraag 89. Tegenover dat verlangen staat aan de andere kant de haat. Dat we de zonde hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. Je wil er van af, ook al kost het strijd, ook al doe je het kwaad toch telkens weer, toch? Tegelijk is waar je wilt het niet meer. Je krijgt er een hekel aan. Ja, wat wilt u? Waar verlangt u naar? In ons hart lopen vele verlangens door elkaar. Er zijn goede verlangens, er zijn geoorloofde verlangens, maar er zijn ook slechte verlangens, zondige begeertes. Ik kan zo wat voorbeelden noemen. U kunt verlangen naar lekker eten. Je kunt verlangen naar een betere baan. Naar een groter huis. Een mens kan verlangen naar de liefde. Een vrouw naar de liefde van haar man. Een man naar de liefde van zijn vrouw. Je kunt verlangen om een vriend of een vriendin te mogen hebben. Een mens kan ook verlangen naar drank. Of naar drugs. Je kunt verlangen naar wraak. Er zijn zoveel verlangens. En de grote vraag is, welk van al die verlangens bij u de overhand heeft? Is dat de verlangen naar status? Dat je naar het oordeel van anderen toch wel hoog op de ranglijst staat? Dat de mensen denken, die heeft het ver geschopt? Of wat heeft die toch een goede baan? Wat heeft die veel prijzen gewonnen? Ja, zo'n verlangen, Dat kan je ook gaan beheersen. Dat kan heel krachtig worden. Of een ander voorbeeld. Je wilt graag veel nieuwe dingen ervaren. En je wilt steeds iets anders beleven. En daarvoor maak je verre reizen. Of je bezoekt bijzondere evenementen. En telkens wil je weer wat anders meemaken. Dat lijstje met dingen die je wilt meemaken. Dat breidt zich maar uit, eindeloos. Alsof dat je energie moet geven om blij te zijn. Blij met het leven. Alsof je daaruit de zin van je leven moet halen. Nu, in de nieuwe mens overheerst een ander verlangen. Dat is het verlangen naar God. En dat verlangen kun je vergelijken met honger en dorst. De de ziel roept naar God. Hij alleen kan ons verlangen ook echt verzadigen. U alleen kunt mijn hart vervullen. Dat geeft het verlangen om deze God te dienen. Een diepe, ernstige wil om te doen wat hem behaagt. Een vreugde om zijn wil te doen in alles wat hij vraagt. Ja, als iemand zich afvraagt, hoe kun je nu weten dat je bekeerd bent, of om het anders te zeggen, dat er bekering is in je leven, dat proces dat levender is. Nu, dan is dit wat u graag wilt, namelijk het goede doen zoals de Heere God dat van ons vraagt. Maar zeg je, ik heb zoveel andere verlangens. Nou, dat is niet vreemd. Er zijn ook gewone menselijke verlangens die alleen niet mogen opklimmen tot de hoogste plaats. En ja, er zijn ook slechte verlangens, er zijn zondige begeertes. En daar wil je dan tegen strijden. Daar moeten we tegen strijden. Hoe doe je dat? Nu, we kunnen die verlangens niet zomaar de kop indrukken. Dan gaat het net als met die boze geest die je het huis uitstuurt, zoals Jezus in de gelijkenis vertelt. Zolang dat huis leeg blijft, ja, dan komen de 7 geesten voor terug. Zo gaat het dus niet. Hoe kun je dan wel tegen die verkeerde verlangens strijden? Nou, je hebt een ander verlangen nodig dat sterker is. Iets wat nog meer trekt aan je hart. Alleen dat kan je helpen om tegen de zonde te strijden. En dat is het verlangen naar de levende God. Dat heb je nodig. Dat is de liefde tot Christus. Daarmee kun je tegen de zonde strijden. Dat is het vervuld zijn met de geest van Christus. En de Heere God die wekt dat verlangen in het hart van een mens, doordat we van zijn genade horen, doordat we de liefde van Christus leren kennen, doordat we ontdekken hoe groot hij is, hoe heerlijk hij is, dat we hem zien in het geloof, dat we ons over hem verwonderen, hem aanbidden. Ja, er is veel moois in de wereld en we kunnen genieten van allerlei mooie momenten, maar blijf gericht op God. Dat hij uw hoogste goed is. Dat hij het meeste voor je waard is. Van alles wat je hebt. Hij bovenaan. Hoe krijgt u dat binnen in uw hart? Nu de geest die wekt dat tot leven als u Christus krijgt voorgehouden. De geest brengt het te binnen wanneer we samen psalmen zingen. Of als u op een stil moment of samen geestelijke liederen zingt. Dat versterkt het verlangen naar God. Het is dus de vraag wat je wilt. Steeds als de Heere ons tot bekering roept, stelt hij ons voor die keus. Wat wil je? Wat zet je bovenaan? Zijn dat nu de dingen van deze wereld die je weer kwijt zult raken? Of is je hart voor de Heere? Wil je met God leven? Wil je voor hem leven? Kom bij het derde punt. Het gaat over bekering. Wat je beleeft, de tweede wat je wilt. Ten derde wat je doet. Ja, wat je graag wil, dat ga je ook doen. Hoewel, dat kan nog veel moeite kosten. Maar als je oprecht verlangt de Heere te dienen, dan zul je toch bepaalde dingen gaan doen en andere dingen gaan laten. Het geloof dat brengt vruchten voort die bij de bekering horen. En ja, dat is wel een levenslang proces. Het kost je ook moeite, het kost je strijd, het kost je zelfverloochening. Voor je ervaring gaat het niet zo snel als je wel graag zou willen, maar toch, je bekleedt je met de nieuwe mens. Efeze 4 gebruikt het beeld van een jas. Niet alsof het alleen maar iets uiterlijks is. Maar de bedoeling van het beeld is dat je leven er anders gaat uitzien. En die oude jas, dat is de zondige natuur, ja, die waren we gewend. Die oude jas, die zat makkelijk. Dat voelt vertrouwd. Die kun je zomaar dragen, lijkt het wel. Nou, trek die maar eens uit. En zie dat die nieuwe jas veel mooier is. Die nieuwe jas waar Efeze 4 over schrijft. In dat nieuwe kleed, daarin herkennen wij het beeld van God. Je ziet hoe hij is, rechtvaardig, barmhartig, trouw. En zo word je dan ook meer en meer rechtvaardig, barmhartig, trouw. U gaat het goede doen. Zo komen we bij die vraag in deze zondag. Maar wat is dan goed? Wat zijn goede werken? Welke daden zijn werkelijk goed zoals de Heere dat wil? Nu zondag 33 noemt in vraag 91 drie voorwaarden. Alleen wat je doet vanuit een oprecht geloof is goed. Want dan komt het van de Heer. Door het geloof laat je Christus in je werken. Hij gaat met zijn geest in je leven. Christus leeft in mij, kun je dan zeggen. En je laat hem regeren in je hart, je laat hem regeren over je handen, je laat hem regeren over je ogen, over je mond. Omdat je gelooft wat de Heere zegt, wat de Heere doet, dat is goed. Dus wat je doet uit het geloof. Tweede punt wat genoemd wordt, onze keuzes en daden zijn ook alleen goed wanneer ze in overeenstemming zijn met de wet van God. Gods goede wet is de norm. Niet allerlei regels en voorschriften van mensen, ook niet ons eigen goeddunken. Dat is voor veel moderne mensen de maatstaf. Ik doe wat mij goed lijkt. Ja, en je hoort zelfs wel eens, nou volgens mij zal de Heere God dit of dat ook wel goed vinden. Het moet voor mijzelf goed voelen. Nee, zegt een christen, niet ons eigen goeddunken is mijn maatstaf, maar wat de wet van God zegt, wat ik kan vinden in de Bijbel over de wil van God, dat laat mij zien wat er goed is en wat niet. Dat vraagt dus gehoorzaamheid. Hoe wij ons leven inrichten en welke keuzes wij maken, daarin verdient de wet van God het laatste woord te krijgen. Wat wilt u dat ik doen zal? De bekering, dat is ook leren buigen voor het gezag van Gods woord. Ja, soms begrijpen we het niet zo goed waarom iets goed of slecht is. Maar de Heere zegt het. Soms vindt de wereld het echt heel raar. Maar de Heere zegt het. En soms zijn de gevolgen heel ingrijpend. Maar de Heere zegt het. Leren buigen voor het gezag van Gods woord. Want om te willen weten wat de wil van God is, moeten we luisteren naar de Bijbel. Over allerlei onderwerpen, zoals over de verhouding tussen man en vrouw. Dat de Heere de mens zo heeft geschapen, mannelijk en vrouwelijk, welke bedoelingen hij daarmee heeft. ook in de vragen rondom het huwelijk, rondom homoseksualiteit. Vragen hoe wij zullen omgaan met ons aardse bezit, met de rijkdom. Wat zijn nu goede werken? Nu dat wij op alle terreinen vragen, Heere, wat zegt u? En gehoorzaam zijn aan de wet van God, wat we vinden in de Bijbel. Het derde, wat genoemd wordt in deze zondag, is dat we het doen tot Gods eer. En daar heb je eigenlijk ook weer die afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Want in het leven van bekering moeten we steeds weer sterven aan onszelf. Dat het me gaat om een eigen eer. En dat ik daarvan afsterf. Niet mijn eer. Maar ik ga de vreugde in vinden om God te verheerlijken. Om Hem te eren. En met Christus word ik zo een nieuw mens. In alles wat ik doe en laat wil ik Hem groot maken. Dat ik zijn gaven goed wil gebruiken. Dat ik Hem dankbaar ben voor zijn liefde. Dat ik zijn naam zal belijden. Het ging vanavond over bekering. Ja, is dat een zwaar woord? Klinkt dat als een zwaar woord? Ik hoop dat u hebt ontdekt, niet alleen vanavond, maar ook in uw leven, dat bekering zo'n mooi proces is. Bekering is een proces vol van hoop. Een proces met verwachting. Want bekering, dat is een nieuw leven. Door Christus staat de nieuwe mens op. Ja, het is hier en nu nog een begin. Het is in dit leven, gaat het gepaard met strijd en zelfverloochening. Maar het is het begin van een nieuw leven. En eens bereikt het de voltooiing. Christus, die brengt het bij de voltooiing. Alles wordt nieuw. Een heel nieuw mens. Het oude gaat voorbij en dat is de zonde. De zonde gaat voorbij. En voor wie in Christus is, is het nieuwe al begonnen. Bekering. Dat is daarom het begin van een eeuwige vreugde. Het begin om God te verheerlijken. Amen. Wij gaan nu zingen van Psalm 51, de versen 2 en 5. Psalm 51 vers 2, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En vers 5, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. En in dat vers zingen we ook, herschep mijn hart en reinig gij, o Heer, zodat ik ook aan uw dienst oprecht verbonden blijf. We zingen van Psalm 51 versen 2 en 5.
Thank you.
Laten wij danken en bidden. Grote God en Vader, danken u dat u uw Heilige Geest hebt gezonden, dat de Heer Jezus Christus daartoe ook naar de hemel is opgevaren, om die Heilige Geest uit te storten en dat daardoor mensen opnieuw geboren worden, tot bekering komen, dat wij met u, o Zoon van God, de zonde zouden afsterven en in een nieuw leven wandelen. We bidden, wilt u daarvoor een ieder van ons bijstaan, daarin krachtig werken. Wek ons verlangen tot u, Heer. Ook telkens opnieuw en meer en meer. Wat een rijk getuigenis is dat, wanneer zichtbaar wordt en hoorbaar, als mensen zo leven, dat Christus in hen leeft, dat die nieuwe mens zichtbaar wordt. Het beeld van God in ware gerechtigheid en heiligheid. We danken u dat u daarvan voorbeelden geeft die duidelijk spreken. Dat u dat schenkt onder ouderen en jongeren. En dat dat herkenbaar is in de wereldkerk. En we bidden, Heere, wilt u dat ook tot zegen stellen van anderen, dat mensen daarin worden aangesproken, meegenomen, de weg gewezen naar Jezus Christus. We danken u dat we deze avond zo bijeen mochten zijn. Gij met een ieder van ons in de komende week wilt u ook daarin uw hulp en zegen geven. En we bidden dat u wijsheid geeft en kracht in de dagelijkse bezigheden, verantwoordelijkheden die we hebben. Wij bidden om uw leiding als er keuzes gemaakt moeten worden, als er bepaalde vragen zijn, wilt u ook daarin helpen en wijsheid geven. U bidden we dat u hen gedenkt die verdriet hebben in hun hart, die een gemis kennen in hun leven, wilt u ook daarin helpen en troosten. Ook als er zaken zijn waar mensen mee worstelen, waarmee ze zich misschien eenzaam voelen, die moeilijk zijn om naar buiten te brengen, wilt u ook daarin bijstaan en geven dat er toch ook steun is en weg gevonden wordt om daarin verder te gaan. U leggen we al deze dingen voor u neer en we willen daarbij een beroep doen op uw belofte. U bent een God die hoort en die geeft, zelfs mild en overvloedig. En zo leggen we ons gebed met verwachting voor u neer. In Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 119, de versen 80 en 82. I see, o Heer, dat ik uw wet bemin. Uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. Psalm 119, vers 80 en 82.
Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.